Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Hoi lieve mensen, welkom bij mijn allereerste podcast. Het is de eerste keer, dus als er wat us, a's of os of technische imperfecties in zitten, dan hoop ik dat jullie me dat vergeven. Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen om het te voorkomen. Nou, vandaag wil ik het hebben met jullie over het volgende. Als je bij mij in de praktijk komt, is mijn eerste vraag altijd: goh, wat brengt je bij mij? Wat is je verhaal? En vandaag wilde ik dat eens gaan omdraaien en beginnen met: wat brengt mij eigenlijk bij jullie? Wat is mijn verhaal? Nou, mijn verhaal begon 15 jaar geleden. Ik was hoogzwanger van mijn tweede zoon. Stond 's ochtends op, liep naar de badkamer, keek in de spiegel en zag een hele gekke dikke bult in mijn hals. Die daar zeker niet hoorde te zitten. Ik ben daarmee naar de huisarts gegaan. Die pakte dat heel adequaat op, stuurde me door naar het ziekenhuis. Maar daar werd ik gerustgesteld en er werd tegen mij gezegd: goh, mevrouw, maakt u zich geen zorgen. In 99% van de gevallen is er helemaal niks aan de hand. Dus gerustgesteld ging ik weer naar huis. Ik had immers andere prioriteiten. Ik was hoogzwanger. Bij een liggingsecho hebben ze geconstateerd dat onze zoon nierproblemen had. Dus ik had wel iets anders aan mijn hoofd. En het eerste half jaar na zijn geboorte is alle aandacht daar ook naar uitgegaan. Gelukkig bleek het uiteindelijk allemaal mee te vallen en was de spoedoperatie, waarvan we dachten dat die nodig zou zijn direct na zijn geboorte, niet nodig. En na een half jaar normaliseerde en stabiliseerde zijn nierfunctie ook weer gelukkig. En al was het allemaal wat minder urgent. Waardoor er ook weer wat ruimte kwam voor mijn eigen klachten. Want inmiddels had ik slikproblemen omdat eten bleef hangen in mijn slokdarm. En had ik het idee dat er iets op mijn keel drukte, waardoor ik ook voortdurend een benauwd gevoel had. Ik ben teruggegaan naar het ziekenhuis. De chirurg stelde voor om mijn hele slokdarm of mijn hele schildklier eruit te halen. En nou ja, dat is ook gebeurd. Een week na de operatie ging ik naar het ziekenhuis om de hechtingen te verwijderen en op nacontrole. Maar zodra ik de spreekkamer binnenkwam, zei die chirurg gelijk: goh, ik heb slecht nieuws. Het is kwaadaardig. Je hebt schildklierkanker. Tja, die had ik echt niet zien aankomen. En daar zit je dan met een baby van 6 maanden, een kind van 3... volop in het leven, met werk, sociaal leven, sporten. Ja, en dan stap je een hoge snelheidstrein in, want daar kan ik het het beste mee vergelijken. Die vertrekt en there's no getting out. Die trein die dendert voort. Je moet het allemaal maar ondergaan. Ik voelde me heel erg aangetast in mijn lichamelijke integriteit. Iedereen prikt maar, doet maar met je lijf. Je voelt je een object. Het gevoel van autonomie was ik helemaal kwijt. De een, moet ik trouwens wel zeggen, was daarin respectvoller dan de ander. Maar ik voelde me ontmenselijkt. En het denderde maar voort. Je hebt geen keus dan de rit uit te zitten en mee te rijden. Er is geen stoppen om even op adem te komen of om even tot bezinning te komen. Ja, de trein dendert voort totdat je klaar bent met alles. En de trein stopt en je arts zegt: gefeliciteerd, je bent beter. Maar ik voelde me een wrak. Het voordeel van schildklierkanker is wel dat je geen chemo hoeft. Je hoeft ook niet bestraald te worden. Het is namelijk zo dat schildklierweefsel de eigenschap heeft dat het jodium opneemt, waardoor ze het heel gericht kunnen behandelen. Wat doen ze? om dat snakken naar die jodium zo groot mogelijk te maken, onthouden ze je 6 weken lang van alle schildkliermedicatie, waardoor je een ernstig tekort ontwikkelt. En je moet het zo zien dat schildklierhormoon is echt in iedere cel nodig om de fabriek te laten draaien. Even kort door de bocht. Dus als je dat niet meer krijgt, komt die fabriek heel langzaam aan stil te liggen, waardoor alles niet meer goed functioneert. En als je dat heel lang zou doortrekken, kom je daar ook aan te overlijden. Dus je kunt je voorstellen, je bent heel erg moe. Stofwisseling vertraagt. Alle processen in je lichaam vertragen. Cognitief voel je je ook aangetast, omdat dat ook niet meer goed functioneert. Je stemming wordt slechter, je wordt somberder. De hele manier waarop je de wereld waarneemt verandert. Het is echt afschuwelijk. Ik hoop het nooit meer mee te maken. Maar afijn, je zit in zo'n traject. Ik wilde beter worden, dus dan ga je overal in mee. Ik had dus dat ernstige tekort gekregen. Dan word je in een bunker gestopt. Een bunker waarvan de wanden met lood bekleed zijn. Je gaat naar binnen. Er staat alleen een bed. Alles was bekleed met papier. En er was een badkamer. En je gaat naar binnen met een lode kistje met je behandeling daarin. En dan gaat de deur dicht. Want het personeel mag en wil ook jouw medicijn, wat namelijk heel radioactief is, omdat ze dat jodium koppelen aan een radioactief materiaal, willen ze niet openmaken. Dus dat moet je allemaal zelf doen. Nou, dat voelt heel gek om zoiets door te slikken. Iets waarvan je weet dat het uitermate giftig is. Maar fijn, dat heb ik gedaan. Dan is het echt eenzame opsluiting. Ik had geen tv, geen contact met de buitenwereld, geen telefoon, niks. Ik mocht ook niks mee naar binnen nemen. Want alles wat je mee naar binnen nam, moest achterblijven en werd verbrand. In verband met de radioactiviteit. Kan je zeggen, het was heel eenzaam. Besef van tijd raak je kwijt. De minuten duren uren, zo niet dagen. Het duurde heel erg lang. Maar na 24 uur kwam er iemand via de intercom me verzoeken om zo ver mogelijk in de verste hoek te gaan staan. Die persoon kwam in een beschermd pak naar binnen met een Geigerteller. In de deuropening ging die mijn stralingsniveau meten. En nou ja, sorry mevrouw, uw stralingsniveau is nog veel te hoog. De deur ging weer dicht, wat zich nog een aantal keren heeft herhaald. Ik voelde me vies, ik voelde me ontmenselijkt, ik voelde me een dier. Ik vond het afschuwelijk. Maar uiteindelijk was het stralingsniveau laag genoeg dat ik die ruimte mocht verlaten. En na 3 kwartier douchen om zoveel mogelijk deeltjes nog van mijn lijf af te spoelen. En het achterlaten van mijn kleding mocht ik naar huis met strikte leefregels, dat wel. Ik mocht niet in de buurt van kinderen komen. Ik mocht niet in de buurt van zwangere vrouwen komen. Ik mocht geen sanitair met andere mensen delen. Ja, wat doe je dan? We hadden natuurlijk 2 kleine kinderen. Van tevoren dacht ik, ja, hoe kunnen we dit gaan tackelen? De eerste gedachte was, ik ga wel in een vakantiehuisje zitten. Maar ja, dat zou betekenen dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving ineens hun moeder moesten missen. En dat plaatje klopt natuurlijk niet. En wij hebben bedacht dat het wellicht minder ingrijpend zou zijn als we er een feestje van zouden proberen te maken door ze uit logeren te sturen. Mijn zus was zo lief om de kinderen die weken op te vangen. Ze zijn ook echt allerliefst verzorgd. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Maar in zo'n situatie is er gewoon geen goede oplossing. Onze oudste zoon heeft nog heel lang daarna overal waar hij binnenkwam geroepen, ik kom niet logeren hoor. En onze jongste zoon heeft nog altijd te maken met de sporen die mijn ziekte hebben veroorzaakt bij hem. Daar heeft hij nog iedere dag mee te maken. Het is toch wel een trauma voor hem geweest. Maar ja, ik werd gezond verklaard. Gefeliciteerd, ik ben beter, maar ik voelde me een wrak. En waar het dan in het ziekenhuis eindigt, daar begint het eigenlijk pas. En iedereen die ziek is geweest, die zal dat herkennen. Je zit lichamelijk aan de grond. Je lijf is kapot of ernstig aangetast door de behandeling. Je bent het vertrouwen in je lichaam kwijt. Ik bedoel, bij mij was de kans dat het kwaadaardig was kleiner dan 1%. En toch was ik die ene. Hoe ga je dan verder met een lichaam dat je eerder zo in de steek heeft gelaten? En je ook moet leren leven met een kans op recidief. Of dat je ergens anders ook weer iets gaat ontwikkelen. Ik vond het heel ingewikkeld om te verhouden tussen aan de ene kant die eeuwige patiëntenrol die je, ja, dat is een soort levenslang wat je krijgt. En hopelijk ben je chronisch beter, maar het is wel levenslang. Ik ga nog altijd ieder jaar op controle. Daar kom je ook niet meer vanaf. En ik vond het heel moeilijk om dat te verhouden tot dat stuk weer deel te willen nemen aan het gezonde leven. Dus daar heb ik echt in moeten zoeken. En daarnaast is het ook zo dat al die tijd dat je in die hoogsnelheidstrein van behandeling zit, heb je totaal geen ruimte om even stil te staan en te verwerken en te beseffen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is. Dat komt pas als alles klaar is. Dus dat stuk had ik ook nog. Nou, ik wist eigenlijk, ik voelde me machteloos. Ik voelde me met mijn rug tegen de muur staan. Ik voelde me tekortschieten in alle rollen die ik had als moeder. Want ik kon mijn kind niet eens de trap optillen. Dus we hebben maximaal kinderopvang moeten inkopen. Kinderen 5 dagen per week weg moeten brengen. Want mijn man kon ook niet thuis blijven zitten. Die moest ook weer gewoon gaan werken. Dus ik voelde me tekortschieten als moeder. Ook omdat ik zo in survival mode had gestaan al die tijd. Dat, ja, je bent er, maar echt beschikbaar ben je ook niet. Dus ik had het idee dat ik mijn kinderen tekort had gedaan. Ik voelde me tekortschieten als werknemer, want ik was al zo lang in de ziektewet. Ik voelde me tekortschieten als vriendin, want ik had nooit energie. En ik maakte mijn wereldje heel klein, omdat ik er gewoon niks bij kon hebben. Ik voelde me tekortschieten als dochter. In alle rollen die je kan hebben, daar voelde ik me in tekortschieten. Ik had totaal geen grip meer op mijn eigen leven, wat ik heel erg vond. En had het idee dat alles maar me overkwam en voelde me daar heel machteloos in. Ik was echt op zoek naar grip. Nou, dat heeft mij 4 jaar gekost om, ja, om mijn leven weer op te pakken, om me weer mens te voelen, om weer het idee te hebben. Ik ben er weer 4 jaar. 4 jaar in een cruciale periode waarin mijn kinderen klein waren. Een periode die ik nooit meer opnieuw kan doen. Waarin ik in een overleefstand heb gedaan. Heel veel van mijn kinderen in die periode aan me voorbij is gegaan. En dat is dat ik ziek ben geworden, dat heb ik, dat kan ik dealen, dat is me overkomen, iedereen heeft shit. Maar dat deze periode is geweest en dat ik dingen heb gemist die ik niet opnieuw kan doen, dat het heeft gemaakt. Het is heel bepalend geweest ook in hoe ons gezin uiteindelijk samen is gesteld. Na deze periode zat een derde kind er niet meer in. Dat, ja, dat is verdrietig. En dat is iets wat ik nog altijd verdrietig vind. Maar inmiddels heb ik me daartoe wel weten te verhouden, gelukkig. Ik was ontzettend dankbaar dat ik dus uiteindelijk weer kon gaan werken. Heb dat ook de eerste jaren gedaan. Maar het begon steeds meer te schuren, want sinds door mijn ziekte ben ik, en dat is wat ik ook echt kan zien inmiddels als wat het me gebracht heeft. Ja, het was een kutperiode toen ik erin zat, maar het heeft me ook heel veel gebracht. Namelijk dat ik heel anders in het leven ben gaan staan. Ik leef heel bewust, kies voor kwaliteit van leven. Alle keuzes die ik maak, die zijn daarop terug te voeren. Ik realiseer me dat gezondheid heel kwetsbaar is en niet vanzelfsprekend. Ik stel niks uit tot na mijn pensioen, maar leef nu. Wat wel maakt dat ik ieder jaar weer denk, oeh, mijn auto moet eigenlijk vervangen worden. Maar ja, dan is die reis met de kinderen en de ervaringen die we met elkaar opdoen dan toch weer net wat belangrijker. Dus ja, ik kies heel bewust. Maar dat maakte ook dat het ging schuren. Ik werkte in loondienst als psycholoog. Zat daarmee in een cao, waarmee je 5 weken vakantie op jaarbasis hebt. En dat ging steeds, ik werd daar steeds ongelukkiger door, omdat het heel erg schuurde aan wat voor mij kwaliteit van leven is. En dat is namelijk ook tijd doorbrengen met mijn gezin. En ik wilde daar zelf de keuzes in kunnen maken en niet dat een cao mij vertelde wanneer ik dat wel en niet kon doen. Ik had immers al zoveel tijd gemist. Ik wilde daar gewoon geen concessies meer in doen. En ik sta er heel erg in. God, leven is zo kort en zo kwetsbaar. Ik wil geen enkele concessie doen in hoe ik dat in wil richten. Dat maakte dat ik ben gaan denken van hoe kan ik het anders doen? Ik vind het namelijk wel heel erg leuk om te werken. Ik wil ook van betekenis zijn. Ik heb echt het idee dat ik iets te doen heb in deze wereld. Dus ik was zoekende in hoe ik daar vorm aan ging geven. Uiteindelijk kwam ik uit bij een coachingsopleiding. En ja, ik dacht, dit is het. En waarom coaching en niet verdere ontwikkeling in de psychologie? Coaching gaat heel erg uit van de kracht van mensen in plaats van de beperking zoals in de psychologie. En dat sprak me enorm aan, want ik ben ontzettend sterk uit dit hele proces gekomen. Ik sta in mijn kracht, sta stevig in mijn schoenen. Ik heb met bepaalde thema's goed om leren gaan. En die kracht, die gun ik andere mensen ook. Dus het idee dat ik van betekenis kan zijn door op basis van mijn verhaal in combinatie met mijn kennis en kunde andere mensen in hun krachten te kunnen gaan zetten. Net zoals dat mezelf is gelukt. Ja, dat was een no-brainer. Dat was het gewoon. Dus ik ben die opleiding gaan doen. En alhoewel ik in 2016 nog een andere medische diagnose heb gekregen die nog altijd in mijn rugzakje zit en waar ik je wellicht nog een andere keer iets over zal vertellen. Maar op basis waarvan iedereen mij ontraadde van goh, nee, blijf nou gewoon in loondienst, speel op safe. Dan heb je zekerheden, want je weet niet wat de toekomst nog zal brengen. Dat was voor mij een rode lap op een stier, want ik vertikte het en ik vertik het nog iedere dag om mijn leven in te richten op basis van iets wat mogelijk zou kunnen gebeuren. Voor mijn gevoel, als je er zo in staat, dan is je leven voorbij. Want dan ben je iedere dag aan het wachten op iets wat misschien gaat gebeuren. Zo wil ik niet leven, zo wil ik niet in het leven staan. Dat vertik ik, dat is voor mij ook, dat voelt als een slachtofferrol die ik absoluut niet wil. En ik moet je zeggen, ik ben tot op de dag van vandaag ontzettend blij dat ik niet geluisterd heb, dat ik mijn gevoel gevolgd heb, dat ik gewoon voor mezelf ben begonnen. Want ik ervaar zoveel meer kwaliteit van leven nu. Ik heb het idee, ik heb de regie over mijn leven. Ik bepaal zelf. Ik bepaal welke momenten ik niet wil missen van mijn kinderen. Ik ervaar balans. Wat maakt dat ik ook veel beter kan omgaan met ja, toch de energetische tekorten die ik wel heb overgehouden aan dat ziek zijn. Die ik trouwens niet meer zo ervaar, omdat het inmiddels zo vanzelfsprekend is dat ik aanvoel wanneer ik het weer even rustig aan moet doen en dat zo vanzelf gaat. Maar ik voel alle vrijheid nu om daarnaar te luisteren en om mijn tijd zelf in te delen. En voor mij werkt dat heel erg goed. Ik heb de luxe positie gehad dat ik mijn offline praktijk, dat ik daar heel weinig acquisitie voor heb hoeven doen. Mensen kwamen via mijn netwerk bij me of via of via de twee platforms waar ik aangesloten ben. En die stroom is eigenlijk altijd heel constant gebleven. Ik combineer mijn praktijk met interim opdrachten als psycholoog. En ik heb eigenlijk nooit de luxe positie, en daar ben ik ook heel dankbaar voor, dat ik nooit verlegen heb gezeten om werk. Maar afgelopen winter begon er toch iets te knagen. En ik kon het eerst helemaal niet goed duiden. Ik sliep slecht. Ik was eigenlijk helemaal niet blij. En uiteindelijk kwam het besef, is dit hoe ik de rest van mijn werkende leven verder wil? En dat antwoord was nee, want het knagende gevoel kwam voort uit het idee dat ik iets te doen heb in deze wereld. En dat is meer dan wat ik nu doe. Ik heb iets te brengen. Ik kan voor meer mensen van betekenis zijn. Gezien mijn verhaal, gezien hoe het mij gelukt is om in mijn kracht te komen staan vanuit die situatie. Ik kan daarin van betekenis zijn voor anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. En ik kan die mensen helpen om in hun kracht te komen staan. Ik kan ze helpen zichzelf te helpen. En niet vanuit een reddersrol voor de medecoaches onder ons. Maar juist vanuit een winnaarsdriehoek. Ik wil andere mensen, die gun ik, wat mij ook is gelukt. En ik wil andere mensen helpen zichzelf te helpen om in hun kracht te komen staan. Nou, en dat brengt mij bij jullie, want waar ik dat tot nu toe op een offline manier heb gedaan, daarvan heb ik nu, ik heb het verlangen om meer mensen te bereiken, om verder uit te breiden dan alleen omgeving Maastricht waar ik woon. Dus ik heb besloten mijn offline praktijk om te turnen in online coaching, waardoor ik veel meer mensen kan bereiken. En veel meer mensen kan helpen naar een leven met meer balans, meer grip en meer geluk. Dat is mijn missie, dat is mijn verhaal. En mocht dat iets in je geraakt hebben, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je dat met me zou willen delen. En dat kan via een DM op Instagram, maartjelienzelcoach, of via mailinfo@maartjelienzel.nl. En daarnaast zou je me een enorm plezier doen als je de moeite zou willen nemen om een review te schrijven. Hierdoor wordt mijn podcast zichtbaarder en kan ik veel meer mensen bereiken met mijn boodschap. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.